Nou, niet wie van de drie, onze enige echte eigen voorganger gaat voor vandaag. En ik ga voor hem bidden. Eerst even, ik wacht wel even. Ik wacht. Moet ik helpen? Hij doet het ook nog niet.
Hij is goed zo. Doet hij? Test. 1, 2, 3, 4. Ja, hij doet het.
Ik ga bidden. Heer in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor dit moment dat we met elkaar mogen verder nadenken over ik ben de kerk. En zoals we hier zitten allemaal, zo zijn wij de kerk met elkaar. Veelkleurig. Heer, ik wil u bidden voor Wim, onze voorganger. Wilt u hem heel erg nabij zijn? Hij heeft pittige dagen achter de rug. Wilt u hem rust geven om uw woorden door te geven aan ons allemaal? Wilt u onze harten openen, zodat we uw woord verstaan? In Jezus' naam. Amen.
Even deze hier, zo. Het was alweer een jaar of twee geleden dat wij op een dag een uitnodiging in de brievenbus kregen. Wij, mijn vrouw Sonja en ik, voor het kerstgala van de ondernemingsvereniging Haarlemmermeer. Dat was de tijd dat mijn vrouw nog haar winkel had in Nieuw-Vennep. En zij was, jawel, dat jaar genomineerd voor het ondernemerschap van het jaar van de Haarlemmermeer. Een van de drie. En de uitslag zou bekend worden gemaakt tijdens een heel groot, duur opgezet kerstgala. En ik las de uitnodiging en ik las ergens onderaan in kleine lettertjes dresscode smoking. Ik denk, nee, daar gaan we. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt een type voor smoking. Ik heb ook geen smoking in de kast hangen. Dus wij naar het verhuurbedrijf, wij een heel mooi passend smoking uitgezocht. En dan liep ik een hele avond. Ik voelde me niet zozeer als een paddenstoel, maar meer als een opgedirkte kikker of zo. Met zo'n ding en zo. Dat was echt helemaal niks voor mij. Maar dat was waar ik van de week aan moest denken in de voorbereiding op de preek van vanmorgen. We gaan vandaag, het is al even gezegd door Karianne, we gaan vandaag verder met het thema Ik ben de Kerk. De derde themazondag. En vandaag gaan we in het bijzonder nadenken over wat je hebt kunnen lezen. Ik ga ervan uit dat jullie het boek inmiddels allemaal gelezen hebben. Wat je hebt kunnen lezen in hoofdstuk 2 met als titel Ik wil een kerklid zijn dat aan eenheid blijft werken. In dit hoofdstuk worden twee bijbelgedeelten in het bijzonder genoemd. Efeziërs 4, daar heeft Joël twee zondagen terug vrij uitgebreid over gesproken. En het andere gedeelte wat in dit hoofdstuk wordt genoemd is uit Colossense 3. En in dat gedeelte vinden we ook het letterlijke thema waar ik voor deze morgen voor heb gekozen. Volmaakte eenheid. En zoals u kunt zien staat er een vraagteken achter en een uitroepteken. Een vraagteken omdat ik me kan voorstellen als je dat thema zo ziet dat je denkt van, hè, hebben wij bij Berea volmaakte eenheid? Daar had ik nog niet zo heel veel van gemerkt. En is dat überhaupt niet wat erg hoog gegrepen om te gaan voor volmaakte eenheid? Het uitroepteken staat voor het feit dat God daar zo over spreekt in de Bijbel, dat dit Gods verlangen is, dat dit Gods bedoeling is voor zijn kerk, voor zijn huisgezin, dat we met elkaar, en dan niet alleen op zondagmorgen, maar de hele week door, dat we met elkaar een volmaakte eenheid zijn. Nou, in dat gedeelte uit Colossense 3 wordt, we gaan het straks met elkaar lezen, wordt een soort dresscode gegeven. En dan niet voor een kerstgala ergens in de Haarlemmermeer, nee, een soort dresscode, een soort kledingvoorschrift voor de kerk. En we zagen daar al net even iets van in het dramastukje voorbij komen. Een dresscode, sterker nog, we gaan er straks over lezen. Het is eigenlijk een compleet verkleed partijtje. Er wordt gesproken over dingen die we moeten afleggen die we moeten uittrekken en over kledingstukken die we moeten aantrekken. Een verkleedpartijtje in de kerk, het moet toch niet gekker worden. Ik heb nog even gedacht, zal ik zo'n blote etalagepop meenemen? Maar dat vond ik iets te veel gedoe om die achter in mijn auto mee te nemen, dus die moet je er maar even bij denken. Goed, laten we het gedeelte maar eens gaan lezen uit Colossense 3 en we gaan het lezen vanaf vers 15. Colossense 3, je kunt het meelezen. Boven dit stukje staat in de Nieuwe Bijbelvertaling geschreven het nieuwe leven. Voorafgaand aan dit gedeelte schrijft Paulus over het feit dat we met Christus zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat wordt heel mooi tot uitdrukking gebracht in de doop. En als je een nieuwe schepping bent geworden, een nieuw mens bent geworden, daar hoort ook een nieuwe levensstijl bij. En daar gaan we over lezen. Colossense 3, vers 5. Laat dus wat aards is in u afsterven. En dan worden er even een aantal zaken genoemd die er niet om liegen. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. En dan staat er zo even tussendoor, hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God storen degenen die hem ongehoorzaam zijn. Dan kan ik me voorstellen dat je als je dit zo leest, dat je denkt, nou dat komt onder christenen toch niet meer voor. Moet je even weten dat Paulus deze woorden heeft geschreven aan christenen, aan gelovigen. Aan mensen die gedoopt waren, die met Christus waren opgestaan in een nieuw leven. Maar ondanks dat moesten ze nog steeds afsterven aan deze dingen, ontucht, zedeloosheid enzovoort. Vers 7. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Vers 9. En bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Hier heb je dus dat beeld van dat verkleedpartijtje, van die nieuwe dresscode voor de mensen van Gods kerk. We gaan afleggen de oude jas van ons oude leven, want die past ons niet meer. En we gaan een nieuwe jas, die bij het nieuwe leven in Christus hoort, die gaan we aantrekken. En dan gaan we verder lezen in vers 11 wat het gevolg is, wat het gevolg daarvan is voor de onderlinge verhoudingen in de kerk. Want dan blijken op het moment dat dat gebeurt in het leven van mensen, die met elkaar optrekken in Gods gemeente, dan blijken alle verschillen die er kunnen zijn, en die zijn er, die kunnen dan zomaar opeens wegvallen, niet meer belangrijk zijn. Dan word je als nieuwe mensen een eenheid. Lees maar mee, vers 11. Dan, als je je oude mens hebt afgelegd en je nieuwe mens hebt aangetrokken, dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren of skieten. Wat zijn dat, skieten? Barbaren. Barbaren, dat was een omschrijving van alle mensen die niet tot het Joodse volk behoorden, maar die ook niet tot de Grieken behoorden. Dat was een beetje de upper class van de samenleving. De barbaren, dat was zeg maar een beetje de outcast van die dagen. En de Skieten, dat was een bevolkingsgroep ergens in de buurt van de Zwarte Zee. En die waren wel het meest sprekende voorbeeld van barbaren. Dat waren niet zulke ontwikkelde, niet zulke beschaafde mensen als wij met elkaar zijn. Zelfs die verschillen vallen weg als je een nieuwe schepping bent geworden. En er wordt er ook bij genoemd de verschillen tussen slaven of vrijen. En wat hier niet staat, maar in Galaten 3 noemt Paulus daarbij ook nog het verschil tussen man en vrouw. Al die verschillen, die vallen weg, want dan is Christus alles en in allen. Nou, wat we hier vinden is de diepste kern van onze eenheid. Dat Christus alles voor ons is, dat is wat ons allen samenbindt. En ik hoop dat als je me dit zo hoort zeggen, dat het gelijk resoneert in je hart. Dat je zegt, ja, ik ben zo'n man, ik ben zo'n vrouw. Christus is werkelijk alles voor mij. En wat je dan mag ervaren met al die andere mannen en vrouwen om je heen, die dat ook beleven, die dat ook ervaren, die dat ook beleiden, dan is er een hele diepe eenheid. We lezen verder in vers 12. omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent, hoor je even hoe God naar u kijkt, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden. En nou gaan we een aantal kledingstukken aangereikt krijgen die horen bij dat nieuwe leven. En let eens op wat we nu gaan lezen. Dat heeft allemaal te maken met hoe wij als nieuwe mensen met elkaar omgaan. U moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En dan vers 13, verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En dan komt vers 14 waar we het thema van deze preek tegen gaan komen. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Hoe bedoel je dresscode, kledingvoorschrift voor de kerk, de liefde. En dan lees ik tot slot nog vers 15. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Tot zover. Het lijkt erop dat Paulus in dit gedeelte heel bewust twee thema's, twee lijnen met elkaar wil verbinden. De ene lijn is, dat is je denk ik wel duidelijk geworden, hoe je de oude mens moet afleggen in je leven, de kledingstukken van je oude leven moet afleggen en hoe je de nieuwe mens aandoet. Dat is de ene lijn. En de andere lijn in dit gedeelte is hoe je dan als nieuwe mensen samen gaat functioneren als een eenheid. Het wordt drie keer genoemd. Eerst hebben we net gelezen in vers 11 over die verschillen die er nu niet meer toe doen. De verschillen zijn er nog wel. We zijn allemaal hele verschillende mensen. Maar ze doen er niet meer toe. Ze gaan niet ten koste van de eenheid. We lazen in vers 14 over de liefde die de band is die ons tot die volmaakte eenheid brengt. En in vers 15 lazen we net hoe we zijn geroepen om als de leden van één lichaam te zijn. Ik heb me afgevraagd waarom verbindt Paulus zo heel nadrukkelijk deze twee thema's met elkaar. Ik geloof dat het hiermee te maken heeft. Waar mensen blijven rondlopen in de kleding van de oude mens, zullen we nooit tot die volmaakte eenheid kunnen komen. De andere kant is gelukkig net zo waar. Waar mensen zich gaan kleden met de nieuwe mens, daar zal een echte, ja zelfs een volmaakte eenheid gaan ontstaan. Dus, eenheid wordt niet bepaald door, is niet het gevolg van dat we allemaal hetzelfde denken, onze theologie. Is ook niet het gevolg dat we allemaal dezelfde smaak en voorkeuren hebben, onze geloofsbeleving. Onze eenheid wordt zelfs ook niet bepaald door het feit dat we, althans dat geldt voor de meesten van ons hier vanmorgen, dat we toevallig allemaal lid zijn van dezelfde kerk, Berea te Mate. Dat zijn allemaal wel zaken die leiden tot een zekere mate van verbondenheid. Maar hier wordt niet onze eenheid door bepaald. Als het gaat om eenheid, in dat hoofdstuk 2 van het boekje wordt aangegeven dat als er iets belangrijk is, iets essentieel is voor de gemeente en voor het functioneren van de gemeente, dan is dat wel eenheid. En natuurlijk een onderwerp dat je telkens weer terug ziet komen in de Bijbel. Paulus, die hamert er voortdurend op naar alle gemeentes. In Efeze, in Galatië, in Colosse. In elke brief kom je het eigenlijk wel weer tegen. Jongens, werk, bouw aan de eenheid. Dat is zo belangrijk. Opvallend hoe Jezus in zijn laatste gebed hier op aarde, vlak voordat hij zou worden overgeleverd en gekruisigd, hoe Jezus tot zijn Vader bidt, heel specifiek, om eenheid voor zijn discipelen. Lees maar mee, Johannes 17, vers 21. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Wat Jezus hier bidt is dat we één zijn met elkaar. En tegelijkertijd, en die twee hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, dat we ook één zijn met God, zoals de Vader en de Zoon één zijn met elkaar. Is het je opgevallen wat Jezus dan aan het einde van dit gebed uitspreekt? Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Met andere woorden, en laat dit eens even heel diep tot je doordringen. De geloofwaardigheid van de kerk. Of eigenlijk nog dieper, de geloofwaardigheid van Jezus Christus als het hoofd van de gemeente zelf, staat of valt met de eenheid van de gelovigen. Dat is wat Jezus ons hier laat zien. Weet je wat ook heel erg bepaald wordt door de eenheid van de gelovigen of de afwezigheid daarvan? De kracht van de kerk. Misschien hoor je dat wel eens als je, ik vind het heerlijk om naar, vooral naar radioverslag te luisteren van voetbalwedstrijden. Dan krijg je altijd zo'n mooi commentaar en zo. Ik hoorde pas weer zo'n reporter zeggen, dit is een team met heel veel individuele kwaliteiten. Alleen, ze zijn geen eenheid. En daarom verloren ze. Het ging niet over Ajax, voor alle duidelijkheid. Weet je, je kunt als gemeente misschien ook wel een heleboel individuele kwaliteiten hebben. Mensen met gaven en talenten. Mensen die eruit springen. Mensen met geweldige bedieningen. Maar als we als gemeente, als, ik heb het wel eens hier zo gezegd, als Gods dream team geen eenheid zijn, dan missen we onze kracht en zijn we eigenlijk gewoon een hele zwakke club met elkaar. Daarom de klemmende oproep om te werken aan eenheid. Ik vond een hele mooie regel in dat boekje, als ik die even uit mag lichten. Wees in plaats van een zaaier van verdeeldheid, een verbinder die bijdraagt aan de eenheid. Ik zei het al, twee zondagen terug heeft Joël gesproken over Efesius 4. En toen heeft hij dit vers gelezen, maar ik wil het vandaag ook nog graag een keer met jullie lezen. Efesius 4 vers 3. Daar staat dit. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Nou, het eerste wat in dit vers gelijk opvalt is dat het de Heilige Geest is die de eenheid geeft. Het is de Heilige Geest die de eenheid tot stand brengt. Maar het is onze verantwoordelijkheid om ons in te spannen om die eenheid ook te bewaren. Hier in de NBV heet het inspannen. In andere vertalingen gaat het over beijveren of je uiterste best doen. Want mensen, even voor alle duidelijkheid. Hè? Eenheid is geen automatische piloot in de kerk. Het is de Heilige Geest die de eenheid tot stand brengt. Maar wij moeten ons uiterste best doen, mag ik het zo zeggen. Wij moeten ons stinkende best doen om die eenheid dan ook te bewaren. En dat vraagt om een hele serieuze inspanning. En dat kost je ook echt wat. Gemeente, mag ik jullie vanmorgen deze vraag stellen. Willen wij met elkaar werkelijk ons uiterste best doen om de eenheid te bewaren? Willen we dat? Ik vond dat net dat amen bij de inzegening veel overtuigender klinken. Maar ook overval jullie met deze vraag, ik ga hem nog een keer stellen. Gemeente, willen wij werkelijk met elkaar ons uiterste best doen om de eenheid die de Geest ons heeft gegeven, om die te bewaren? Ja, nou geloof ik erin. Even terug naar Colossenzen 3. Waar het bewaren van de eenheid dus gekoppeld wordt aan het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Mag ik het nog even een keer lezen? Colossenzen 3. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken. dat is ook een vraag, niet voor gemeentebreed, maar die je gewoon heel persoonlijk voor jezelf alleen maar kunt beantwoorden. Herken je je in dit vers? Is dit wat in jouw leven gaande is? Dat je steeds meer die oude mens aflegt, en dat gaat misschien met vallen en opstaan, maar dat in jouw leven steeds meer de nieuwe mens wordt aangedaan. Dat is wat God zo graag wil. En dan wordt hier inderdaad het voorbeeld gebruikt van een aantal kledingstukken. En dan zou je denken, ja, kleding, dat is vooral de buitenkant. Ja, maar de buitenkant die God zo graag in ons leven wil zien, is het gevolg van een innerlijke verandering die God door zijn geest in ons leven laat plaatsvinden. Als we van binnenuit veranderen, wat gebeurt er dan? Dan gaan we de vieze, oude, stinkende kleren van ons oude leven, die gaan we wegdoen. En tip, je probeert ze zelfs maar niet te wassen, je kunt ze maar beter gelijk weggooien, want ze zijn zo vies en ze stinken zo, daar is niets goeds meer van te maken. Wegdoen gewoon, weg uit je leven. En over welke dingen wordt er dan gesproken? Nou, we hebben net gelezen, het is echt een heftig rijtje om af te leggen: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en hebzucht, afgoderij. Dat is het eerste rijtje wat Paulus hier noemt, dat zijn dingen die vaak niet zo zichtbaar zijn aan de buitenkant. Daarom denken we soms ook dat wij christenen hier niet meer mee bezig zijn. Maar dit is de worsteling, deze dingen die hier worden genoemd. Dit is de worsteling van zoveel mannen en vrouwen, ook in Gods kerk. Vaak een verborgen, geheime strijd. In het Grieks wordt hier bijvoorbeeld het woord porneia gebruikt. Het is de worsteling van zoveel mannen, maar ook van vrouwen. Om niet beheerst te worden door de porno die ons in zo'n ruime mate wordt aangeboden. Afleggen. Wegdoen uit je leven. Het hoort er niet meer bij, want je bent met Christus gestorven en met hem opgestaan in een nieuw leven. En dan noemt Paulus nog een tweede rijtje. En dat zijn weer die dingen die ook te maken hebben met hoe we ook in de gemeente met elkaar omgaan. Afleggen, woede, drift, vloeken, schelden en elkaar bedriegen. De NBV kiest voor deze vertaalwoorden. In de meeste andere vertalingen wordt hier ook het woord laster gebruikt. Dat heeft te maken met roddel, met over elkaar praten. Gemeente, als er één ding is dat de eenheid van de gemeente onderuit haalt, dat is dat we op een negatieve manier over elkaar spreken. Dat we elkaar veroordelen. Dat we elkaar de maat meten. Dat we roddelen over elkaar. Dit is wat we moeten uittrekken als het gaat om het verkleedpartijtje waar God ons vandaag toe uitnodigt. En dan de andere kant. In dit gedeelte worden 10 kledingstukken genoemd om af te leggen. Maar Paulus noemt ook 10 kledingstukken om aan te trekken. En wat nu volgt, dat is inderdaad de dresscode voor de kerk. Ik ben opgegroeid in een kerk waar ook een soort van dresscode was. Ik heb er wel eens wat over verteld. Ik ben opgegroeid in zo'n wat zware, degelijke reformatorische gemeente. De dresscode voor mijn zusjes was altijd een hoedje op en een rokje aan. En de mannen moesten allemaal een vooral donkergrijs of het liefst zwart pak aan. Voor alle duidelijkheid, dat heeft niets te maken met de dresscode waar we hier over lezen. De dresscode die God geeft aan zijn kinderen, die bestaat uit de volgende kledingstukken. Lees maar mee. Kledingstukken om aan te doen. Innig medeleven, dat is de eerste die hier wordt genoemd. Innerlijke ontferming. Wat we zo mooi lezen over de Heer Jezus, dat hij naar de mensen kijkt en dat hij met innerlijke ontferming wordt bewogen. Sowieso al deze kledingstukken, die vind je terug in het leven van Jezus. Paulus vat het hele verhaal ook samen in Romeinen 13, doet de Heer Jezus Christus aan. Dan heb je eigenlijk alles in één keer te pakken. Innig medeleven, innerlijke ontferming. Dat betekent gewoon dat je als gemeenteleden met elkaar meeleeft. Dat je betrokken bent bij elkaars leven. Weet je wat ik zo erg vind? Een tijdje geleden zei iemand dat tegen mij. Ik ervaar Berea als een gemeente van los zand. Het was een persoonlijke ervaring. Anderen zullen, hoop ik, andere ervaringen hebben. Maar we zijn bedoeld niet als los zand. We zijn bedoeld als een eenheid. Als een huisgezin van God waar mensen naar elkaar omzien. Het tweede, goedheid. Het heeft te maken met gewoon goede dingen doen. Andere vertalingen hebben het over vriendelijkheid. Nou, als er iets de eenheid bevordert, dan is het vriendelijkheid. In plaats van soms ook wel hier en daar wat chagrijn. Het derde, bescheidenheid. Of nederigheid. Wat hebben we dat nodig in de gemeente? Mannen en vrouwen die nederig van hart zijn. Die de ander hoger achten dan zichzelf. Die ook bereid zijn om hun eigen dingetjes in te leveren. En willen gaan voor de eenheid. Het vierde woord dat hier wordt genoemd is zachtmoedigheid. Ik vind dat zo'n mooi woord. Ik heb het wel eens eerder gezegd tegen de leiders van de gemeente. En zeker nu we net weer twee nieuwe leiders hebben mogen inzegenen. Ik vind dat een van de mooiste kenmerken van een goede leider in de gemeente van Jezus Christus. Dat is een man of een vrouw die zachtmoedig is. Weet je wat zachtmoedig is? Dat is een combinatie van aan de ene kant zacht en aan de andere kant moedig. Als je alleen maar zacht bent, dan word je een watje. Als je alleen maar moedig bent, word je een autoritaire leider. Zachtmoedig, daar gaat het om. Juist in de gemeente van Jezus Christus. Dat brengt eenheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Valt het je op dat een aantal van deze woorden ook voorkomen in dat bekende rijtje van de vrucht van de geest? Dit zijn de dingen die de Heilige Geest in ons leven, in ons nieuwe leven met Christus wil uitwerken. En die zichtbaar worden in onze kleding, in hoe we in de gemeente staan. En dan gaat Paulus verder. Hij zegt verdraag elkaar, dat heeft te maken met aanvaarding. Dat is de grote uitdaging van de gemeente. Ondanks de verschillen die er zijn. En je hoeft het echt niet altijd met elkaar eens te worden, maar toch altijd weer elkaar aanvaarden. Vergeving, de zevende. We hebben het pas uitgebreid over gehad. Vergeving zoals Christus ons heeft vergeving heeft geschonken. Liefde, daar kom ik straks nog even op terug. En dan in vers 15 worden er nog twee kledingstukken genoemd. Vrede en dankbaarheid. Heb je de drie kernwoorden van ons seizoen inmiddels alweer voorbij horen komen? Weet je nog, laat hem maar even het logo zien. Laf, liefde, aanvaarding en vergeving. Mensen, daar gaat het om. De basis van eenheid is liefde, aanvaarding en vergeving. Mag ik afsluiten met nog even te kijken naar, en in het bijzonder even aandacht te geven aan vers 14. Vers 14, dat begint met het woordje bovenal. Dus dat is het allerbelangrijkste. En bovenal kleedt u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Broeders en zusters, het belangrijkste kledingstuk voor mannen en vrouwen van God is het kledingstuk van de liefde. En dat wordt hier omschreven als een band die ons tot een volmaakte eenheid leidt. Een band, zeg maar, een beetje een riem die ervoor zorgt dat al die andere kledingstukken bij elkaar blijven. De liefde is het belangrijkste. Zo eindigt 1 Korintiërs 13 ook. Geloof, hoop en liefde, de belangrijkste daarvan is de liefde. Het draait in de gemeente van Jezus Christus om liefde, aanvaarding, vergeving, de belangrijkste is de liefde. Kijk eens even hoe het in de Bijbel in gewone taal staat. Maar het allerbelangrijkste is, houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. Volmaakt, is dat dan toch niet een beetje te hoog gegrepen? Nou, volmaakt hier in de betekenis van, vanuit het Grieks mag je het ook zo vertalen, volwassen eenheid. Dat Griekse woord, daar zit ook de betekenis is van compleet. We zijn een complete eenheid. We zijn met elkaar compleet zoals God ons als broers en zussen in zijn gezin aan elkaar heeft gegeven. En de band die ons samenbindt is de band van de liefde. Eenheid, je kunt het niet organiseren. Je kunt het ook niet vastleggen in een document. Volgende week in de BDM Nieuwsmail zul je de eerste tekst gaan krijgen van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement. Denk maar niet dat je met dat soort saaie documenten, sorry, maar het hoort erbij, dat je daarmee eenheid kunt creëren. Absoluut niet, eerder verdeeldheid dan eenheid. Wat is de kracht van eenheid? Waar heeft het mee te maken? Het heeft te maken met het als nieuwe mensen elkaar liefhebben en zo samen één lichaam van Christus zijn. Het gebed van Jezus was, maak hen één. Jezus heeft een gebed nagelaten en Jezus heeft ook een gebod nagelaten. Een gebed en een gebod. En wat heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd? En wat zegt hij vandaag ook tegen ons? Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Want de liefde is de band die ons maakt tot een volmaakte eenheid. Zullen we bidden? Heer in de hemel, we willen buigen voor uw woord. Uw woord dat ons vanmorgen weer zoveel dingen aanreikt om heel concreet in ons leven mee aan de slag te gaan. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn als nieuwe mensen. Als mensen die met Christus zijn opgewekt in een nieuw leven. En hebt u ons vanmorgen de uitdaging gegeven om ons te gaan verkleden. Om de oude vieze kleren van ons oude leven af te leggen, uit te trekken. En om ons te gaan bekleden met dat nieuwe, dat wat bij u hoort. Dat wat u zo mooi zichtbaar maakt in ons leven. Als we vandaag zijn aangesproken op misschien nog kledingstukken die we nog wel dragen, maar die niet meer bij ons leven thuis horen. Help ons om ze uit te trekken, af te leggen en ons daarvan te reinigen. Help ons om de nieuwe kledingstukken aan te trekken. Help ons om ons bovenal te kleden met de liefde. Als de volmaakte, als de band van de volmaakte eenheid. Heer, wij willen ons op deze dag, als we als gemeente nadenken over wat het betekent, ik ben de kerk, over wat het betekent om een eenheid te zijn. Wij willen onszelf aan u geven opnieuw. Maar vandaag willen we ons ook heel bewust aan elkaar geven. Tegen elkaar zeggen, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Ik wil jou lief hebben. Ik wil jou aanvaarden. Ik wil jou vergeven. Heer, als dit werkelijk in ons midden gaat gebeuren, dan gaat er echt wat gebeuren. Help ons om dit, niet eens een keer, maar vanaf nu, vanaf vandaag, in de praktijk van ons leven, in de praktijk van ons gemeenteleven, waar te maken. Wij willen ons bekleden met de nieuwe kledingstukken die u ons hebt geschonken. We verbinden ons met u en met elkaar. En we belijden en we gaan het zingen met elkaar. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons samen. En iedereen zal deel zijn van uw gezin. Amen.